Astrid Nijg en mensen zijn je beste vrienden. En dat geldt waarschijnlijk ook wel voor de man die nu bij ons zit, dokter Luc. Wat zet een mens nu aan om dokter te worden? Misschien een eerste voor de hand liggende vraag.
Ja, een banale vraag met een banaal antwoord, vrees ik. Ik kan enkel spreken vanuit persoonlijke ervaring. En daar zou ik een onderscheid aan maken. Eerst, waarom word je dokter? Ik denk dat dat afhangt van een aantal ideeën die je hebt als jongeling van wat de dokter zijn. Ideeën in verband met het soort werk dat je hebt als dokter. Ideeën omtrent de status die je toch hebt en vooral vroeger had als dokter. Financieel is het ook niet te versmaden. Vroeger ook meer dan nu. En dan meer specifiek, waarom word je huisdokter? Ik denk dat die keuze veel bewuster is dan de keuze van waarom word je dokter. Wat mij persoonlijk aantrok was het dagelijkse spontane contact met mensen. Word je geen huisdokter, dan ga je ofwel in de industrie, in de research, ofwel word je specialist. En in die hoofden denk ik dat de meeste mensen ervaring hebben dat je eigenlijk weinig contact hebt. Je ziet de dokter eens, maar...
Is dat een bewust persoonlijke keuze? Want te zeggen, ik word huisdokter of ik word... Of komen er ook nog andere dingen bij kijken? Ik bedoel, praktische dingen?
Nee, bij mij persoonlijk was het toch een zeer duidelijke keuze. Al een aantal jaren voor ik afgestudeerd werd als dokter, had ik al de vaste wil om huisdokter te worden. Mm-hmm. En met opzet geen specialist.
En dan de eerste beslissing eigenlijk om de geneeskunde in te gaan. Is dat ook iets dat je al had dat idee van tijdens de humaniora? Of is dat eigenlijk, ja... Want als je nu achteraf bekijkt, je bent nu dokter, wist je waaraan dat je dan begonnen bent? Als je nu achteraf eens bekijkt.
Als ik eerlijk ben, dan moet ik zeggen, zeker in die tijd, nee. Ik denk dat dat een besluit is dat stilletjes aan groeit. Meer van binnen dan eigenlijk aan de oppervlakte. Ik heb tot het laatste toe getwijfeld tussen dokter of andere keuzen.
Ja. Ja, is dat geen beroep dat je van kleins af wilt worden gewoon? Dus ik bedoel, ja, iedereen droomt er wel een beetje van om later dokter te zijn.
Oh, toen ik kind was droomde ik veel meer van treinwachter en van boer dan van dokter.
Mm-hmm. Ja, we hebben daarnet een plaatje gehoord van Astrid Nijg, mensen zijn je beste vrienden. Als dokter moet je ook niet zo'n beetje die levenshouding, die filosofie achter je staan hebben om aan zoiets te beginnen.
Ja, dat weet ik niet. Ik denk, als je het bekijkt vanuit het feit dat dokter zijn, zeker huisdokter zijn, een vrij beroep is, dan is de vriendelijkheid die je hebt inderdaad zeer belangrijk. Mm-hmm. Ik denk dat eigenlijk, om het cru te zeggen, een beetje hetzelfde is van elke zelfstandige, dat je vriendelijkheid en je spontaneiteit een stukje... je reclame is, als je het zo kunt noemen. Mm-hmm. En als je niet oprecht vriendelijk bent, maar je wendt het maar voor, ja, dat hebben de mensen zeer vlug door.
Ja, maar toch, het beroep van dokter spreekt vele mensen aan, maar ze zien geloof ik wel alleen maar de goede kanten van het beroep. Er komen ook wel andere dingen bij kijken. Bijvoorbeeld, als ik kan mij voorstellen dat een dokter nooit gerust is, nooit kan zeggen, kijk, nu ga ik hier namiddag op mijn gemak naar tv kijken of zoiets, of een zondagmiddag, terwijl altijd iemand komt aan de deur kloppen of bellen.
Ja, dus wij zijn altijd beschikbaar. Daar wordt de laatste jaren gepoogd om iets aan te doen. Ik denk aan de wachtdienst, ik denk aan verschillende soorten samenwerkingsverbanden tussen vooral huisartsen. Maar toch blijft het een beroep waar je altijd beschikbaar moet zijn. En daar rekenen de mensen ook zeer sterk op. Dat is bijvoorbeeld iets waar je, als je kiest voor de beroep dokter, waar je eigenlijk nooit aan denkt. Mm-hmm. Dat is die belasting, die vooral psychische stress. Mm. Vroeger was er vooral nog bij dat de huisdokters lichamelijk het zeer lastig hadden, omdat ze hadden werkelijk een zeer zwaar afmattend beroep, gewoon door het vele werk. Dat is nu gelukkig wat verminderd.
Mm-hmm. Mij is altijd gezegd dat de eerste patiënt van een dokter de dokter zelf is. Is dat zo?
Nee, dat is gewoonlijk zijn vrouw.
Oké, we gaan eerst een beetje muziek draaien.
Ja, dokters. Wij zeggen maar dokters tegen jou, omdat wij niet in de clinch willen gaan met de orde der geneesheren. De laatste tijd komen er zeer veel huisdokters bij. Kan dat niet voor de toekomst het werk van jullie enigszins lichter maken? Dus hetzelfde werk voor meerdere mensen.
Ja, daar raak je een zeer heet hangijzer aan. Dat zal inderdaad problemen geven. Zowel voor wat men noemt de ouderharde, die binnen is, zoals men zegt, als voor de jonge beginnelingen. Het is een feit, als we met veel zijn, en er zullen er zeker nog veel bij komen, dat de koek voor ieder dokter kleiner zal worden. Dat geeft twee gevolgen. Enerzijds, als je nu veel of weinig werk hebt, die beschikbaarheid blijft 24 uur of 24 uur. Dus qua tijdsbesteding win je er eigenlijk niet zoveel aan. Je moet er toch zijn. Hè? Ik denk aan de consultatie van een 2 uur. Als je 2 patiënten in het begin hebt en 3 die 5 minuten voor tijd binnenkomen, dan heb je er net zo lang gezeten als iemand die ik zeg maar, om de 3-4 minuten een patiënt ziet. Mm-hmm. Uiteraard zal dat financieel veel minder lucratief worden. En zeker voor de jongeren die moeten beginnen, zal het zeer pijnlijk, om niet te zeggen, bijna onmogelijk worden. Want de basisomkosten die je moet maken om een praktijk te kunnen beginnen, die blijven bestaan. De sociale wetgeving die blijft bestaan. En er zit werkelijk het gevaar erin dat je moet een aantal consultaties en visiten doen per dag om leefbaar te blijven. Als je er niet aankomt, dan zal een jonge dokter zich verplicht voelen om daar iets kunstmatigs aan te gaan doen.
Dus anno 1983 is zelfs een beroep van dokter al een risico.
Ja, zeer zeker. Ja. De laatste 2-3 jaar is dat voor sommige jonge dokters zeer pijnlijk.
Mm-hmm. Maar u bent gelukkig nog iemand van de dokters die zijn werk heeft, die dus tamelijke drukke dagen doormaakt. Misschien als eerste situering zo'n keer voor de luisteraars. Een week in het leven van een huisdokter. Hoe verloopt dat zo ongeveer?
Goh, ik zou zeggen zeer monotoon.
Niet zoals in de doktersromans, daar wordt een hele romantisch en...
Nee, ik wacht nog altijd op die mooie verpleegster en, ja. En die stralende patiënten. Uiteraard is het terug zo dat elke dokter, naar gelang zijn eigen temperament en zijn eigen stijl, een gans andere manier van praktijkvoering heeft. Daarom is het moeilijk om zomaar te veralgemenen. Van wat mij betreft, ik begin vrij laat. Dat is 8:30. Dan is er vaak nog 1 of 2 visiten te doen die relatief dringend aangevraagd zijn. Dan heb ik consultaties die meestal uitlopen tot 's middags. Dan is dat vlug naar huis of vlug nog eerst een paar terug dringend aangevraagde bezoeken. Dan ben ik over het algemeen een 30 minuten thuis om te eten en eens naar de kinderen te kijken. Voor zover ze niet in slaap zijn. Dan is dat hans de namiddag bezoeken doen. Soms tussendoor een bijzondere afspraak. Dan is dat s'avonds vlug naar huis, 5-10 minuutjes thuis om wat tussen de kiezen te proppen. En dan terug consultaties. Dat loopt soms uit tot 9 uur, soms 10 uur. En regelmatig moet ik me die nog dus laat tegen aanvragen de bezoeken doen.
Is dat geen een probleem dat de patiënten niet begrijpen? Dus voor hen telt, als het mij vraagt, alleen het feit dat ze de dokter opbellen dat hij 10 minuten nadien of zelfs 5 minuten nadien aan hun deur staat. Al die problematiek dat er rond het privéleven en zo meer, dat er rond komt kijken, dat ze verstaan het misschien wel, maar ze nemen het toch moeilijk aan, geloof ik.
Ja. Ik denk het ook, alhoewel er zeer geleidelijk toch een zekere evolutie bij de patiënten waar te nemen is. Ook door het feit dat er een hele verandering gebeurd is in het imago van de dokter en ook in het functioneren van de dokter, van hoe hij zich gedraagt, wat hij zegt tegen de mensen. Maar het is inderdaad waar en ik kan me daar volledig in werken. Als je ziek bent en je bent toch gerust, dat je onmiddellijk daar iemand wil bij hebben om je gerust te stellen.
Het is misschien de eerste taak, de mensen geruststellen en dan pas zien of ze wel degelijk iets mankeren. Want
ja.
In vele gevallen is dat niet zo, geloof ik.
Ja, ik heb in die zin een beetje... Ik schijn een moeilijke dokter te zijn omdat ik nogal wat eisen stel. Of je had het misschien wat te sterk gezegd naar de patiënten toe in verband met familiaal leven. Ik ben er nu een aantal jaar mee bezig en... stilletjes aan begint er toch een zeker begrip te komen. Maar ik geef het toe en ben er volledig mee akkoord. Mijn familieleven komt eigenlijk op de tweede plaats na de nood van de patiënten. Het enige probleem is, je wordt bijvoorbeeld dringend geroepen, dat je moeilijk kunt beoordelen, is het werkelijk dringend of is het een paniekreactie?
Ja, ja. Je moet in de eerste plaats gaan zien en dan ben je het eigenlijk al. Je bent al.
Ja, je kunt niet onmogelijk alle zaken direct beantwoorden. Dat is gewoon onmogelijk. Zelf heb je maar als jonge dokter bijvoorbeeld 3 of 4 huisbezoeken te doen. Maar die worden allemaal binnen een half uur aangevraagd. Dan kun je die gewoon niet direct doen. Dus dan moet je een beetje willekeurig spreiden.
Jij komt dus, als we het zo horen, de hele dag door met mensen in contact. Mensen die problemen hebben, zij lichamelijk, zij psychisch, zij allebei. Als dokter is dat voor jou dan ook niet moeilijk om dat van je af te zetten. Want ik kan me voorstellen, als je zo van die erge gevallen meemaakt, dat je daar zelf mee bezig bent, dat dat in je hoofd blijft spelen. Zo van, wat moet ik daar nu mee doen? Hoe zal dat aflopen? Dat je zelfs met de handen in het gaar zit. Hoe komt dat aan bij jou? Want ik denk dat het toch voor jou zelf, voor je eigen welzijn nodig is, dat je op een zeker moment moet zeggen, kijk, ik moet het werk eigenlijk af en toe eens van mij afzetten. Is dat mogelijk?
Ja, ik denk dat de meeste dokters het daar af en toe wel moeilijk mee hebben. Het is nu wel zo, naargelang dat je een aantal jaren ervaring hebt in de praktijk, dat je daar leert mee leven. Mm-hmm. Wat soms wel zeer moeilijk is de enorme afwisseling. Bijvoorbeeld op consultatie, er komt de patiënt, die doet de zwangerschapstest, die is positief. Zeer verheugend feit. De volgende patiënt, een takje aan kanker. De volgende patiënt, of patiënt die komt, die zit met zware familiale problematiek. Hij moet zomaar van de een op de andere moment die overgang maken. En dat verslijt je werkelijk van. Daar kun je s'avonds back-off van zijn. Ik denk dat het voor een stuk daardoor komt dat je eigenlijk in het openbaar leven zo weinig hoort van huisdokters. Wel van specialisten die een aantal personeelsleden in de kliniek tussen zich hebben als barrière tussen al die psychische belasting. Een huisdokter maakt die zelf moment na moment aan de lijve mee.
Ja. Die kunnen zich waarschijnlijk ook meer permitteren, een specialist. De kwestie van de relatie, die staan niet zo dicht bij de patiënt.
Nee, die verschuilen zich achter die tussenpersonen.
Ik kan wel aannemen dat dus, een dokter ook onder stress leeft, ook wel problemen heeft en zo meer, ook wel de ene dag blijgezinder is dan de andere, maar toch moet je toch naar buiten uit, dus naar de patiënten toe, altijd even vriendelijk blijven en even verstaanbaar zou ik zeggen. Je moet altijd openstaan voor die mensen.
Ja.
Heeft dat geen probleem? Ik kan me voorstellen dat je een rottige dag hebt.
Ja.
Dat je zegt, verdorie, nog 10 patiënten in die wachtkamer.
Zeker. Maar dan kom ik terug op wat ik een tijdje terug gezegd heb. Je kunt vriendelijkheid voorwenden, maar je kunt dat niet spelen en blijven spelen. Als je probeert jezelf te zijn en gewoon ook eens zeggen aan de mensen van, ik ben een rottige dag vandaag, dan weet hij dat. Als je dan probeert van toneel te spelen, dan val je door de mand.
Ik denk dat we nog een klein beetje muziek gaan draaien. En het wordt een instrumentaal. Ja, dokter, je hebt daarnet gesproken over het imago van de huisdokter. Misschien nu een logische vraag. Als we een dokter van vroeger bekijken, van zoveel eeuwen geleden of zoveel jaren geleden, en een dokter, en misschien de dokter van vandaag, 1983. Er is toch al een duidelijk verschil, geloof ik.
Ik denk het ook. Dat hangt ook samen met het algemeen veranderde maatschappijbeeld, waar allerlei heilige huisjes ingetampt worden. En naar men ons vertaald is enkel de poos onfeilbaar en zelfs dat wordt in twijfel getrokken soms, of toch in vraag gesteld. Vroeger waren er weinig huisartsen voor veel mensen. Die artsen moesten zeer hard werken, hadden weinig tijd en werden ook als een soort God de Vader beschouwd. Mm-hmm. Wat zij zeiden was waar, zij wisten alles, zij konden alles. En daar waren de mensen al dan niet tevreden mee, ze moesten het er in elk geval mee stellen. De dag van vandaag zijn er veel meer artsen en vooral huisartsen. Mensen zijn veel kritischer, weten ook veel meer, hebben veel zijdelings informatie via tijdschriften, boeken en zo meer, televisie niet te vergeten. Zijn er ook veel kritischer? We verwachten ook meer aandacht van de dokter naar de psychische kant, naar psychische problematiek. Dat maakt het allemaal veel moeilijker, vooral omdat de opleiding van zeker de huisarts daar totaal niet aan beantwoordt. Dat begint nu stelletjes aan te wijzigen. Wat er ook mee samenhangt is dat mensen denken altijd dat geneeskunde een vak van zekerheden is, maar eigenlijk is het een job van onzekerheden. Een huisarts werkt voortdurend met hypothesen, met waarschijnlijke diagnosen, met vermoedelijke behandelingen. Vroeger werd dat niet gezegd, maar dat was ook zo. Tegenwoordig deelt men dat meer en meer mee aan de patiënt.
Mm-hmm.
En uit persoonlijke ondervinding kan ik wel zeggen dat veel mensen het toch erg moeilijk hebben daarmee om te leren leven met die onzekerheid, met die twijfel.
Ja. Is het ook niet zo wanneer een patiënt of een mens dus bij u komt, dat hij zelf reeds weet of denkt te weten wat hij mankeert en ook zelf al de oplossing weet? Of denkt te weten?
Dat is misschien wel het nadeel van die, al die encyclopedieën, die medische tips, meetboeken, waar dat je eigenlijk dus zelf, naar gelang de kwaal of de pijn die je leidt, zelf bijna kunt te zeggen, kijk, dat moet ik hebben. Maar als het dan altijd zo kritisch gebruikt wordt, dat is wel een andere vraag. En dan krijgt de dokter het misschien op zijn boterham van, hé dokter, jij zegt wel dat, maar zou ik hier dat niet hebben?
Ik denk dat mensen weinig met een diagnose komen, maar praktisch altijd met een schrik.
Mm-hmm.
Ze hebben iets gelezen of iets gehoord, of ze kennen een buur of een kennis of een familielid met vooral dan kanker of andere toch wel belangrijke ziekten. Ze komen meestal ter geruststelling dat het dat niet is.
Ja.
Ik denk dat mensen vroeger naar een dokter kwamen om een pilletje, om een zalfje, dat toch minstens de helft van de huidige patiënten, voor zover ik dat uit persoonlijke ervaring kan zeggen, komen ter geruststelling. Ze vragen niet noodzakelijk meer een behandeling.
Mm-hmm.
Ze vragen een bespreking en diagnose.
En is dat mogelijk om hen gerust te stellen als ze dan met een stapel van gegevens komen, gehoord van vrienden, familieleden, gelezen in boeken en zo? Valt dat soms niet moeilijk om hen dan te overtuigen?
Daar kom je tot het heel belangrijke aspect van de relatie die er bestaat tussen een arts en zijn patiënt.
Mm-hmm.
Is dat een relatie waar de patiënt vertrouwen heeft? Staat hij meer vertrouwen in zijn dokter dan wat hij gehoord heeft of gelezen heeft? Of is de dokter maar één van de vele informatiebronnen die hij heeft? Dat is zeer individueel, daar kun je geen algemene zaken over zeggen. Ik denk dat we nu werkelijk in een overgangsperiode zitten.
Mm-hmm. Het feit ook dat de gewone man van de straat ook al begint door te krijgen, dat wordt dan ook verteld, want het is ook zo dat geneeskunde eigenlijk geen zekerheden biedt. Is dat ook niet een factor die kan meespelen in zijn twijfels, dat hij niet zo snel meer overtuigd raakt, ondanks misschien de goede relatie?
Ja, zeer zeker, maar dat gaat niet alleen voor de geneeskunde, dat gaat ook in verband met geloof, politiek, zeg maar op, alles wordt in vraag gesteld. En toch verlangen de meeste mensen diep in zich een vaderlijke geruststelling, hoe negatief dat ook klinkt, maar een mens voelt zich eigenlijk gerust in een vrij paternalistische houding, zo van een schouderklop van het zal niks zijn en wees maar gerust. En,
Het is waarschijnlijk wel zo dat de mensen nu meer eisend geworden zijn, dus buiten vroeger.
Vroeger
een dokter een diagnose stelde en die was niet goed, bijvoorbeeld als die was verkeerd en dan gebeurde er iets, dan zeiden ze, het kon gewoon niet anders. Maar nu er zijn meer mogelijkheden. Als de ene ze niet geruststelt bijvoorbeeld, of geen passende diagnose stelt, of als ze bijvoorbeeld na 2 of 3 dagen nog altijd ziek blijven, dan gaan ze misschien naar een andere dokter.
Ja. Dan heb je de vlucht naar de specialisten, rechtstreeks.
Mm-hmm.
Omdat men daar het imago heeft van een betere. Inderdaad, die mensen hebben meer technische mogelijkheden, dus kunnen dieper en zwaarder onderzoekingen doen. Kennen ook één bepaald orgaan beter dan de huisdokter. Dus die kunnen op dat vlak meer zekerheid bieden. Maar nog veel duidelijker wordt het als je begint te spreken over alternatieve geneeswijzen. De enorme vlucht die de laatste jaren kent is juist omdat men komt daar op een gebied waar de mensen geen enkele informatie hebben. Daar kun je niet controleren via boeken, wat er vandaan is. Daar kun je niet de ene tegen de andere uitspelen. En daar gaan de mensen naartoe, omdat het daar terug zo'n godfiguur komt. Ja, zo die het nu eens zal zeggen, en dan zijn ze gerust.
Nu toch dat onderwerp aanhaalt, dokter. Hoe staat u daar zelf tegenover? Alternatieve geneeskunde, dat is één begrip, maar er zijn daar wellicht nog onderverdelingen. Welke soorten onderscheidt men daarin zo? En wat denkt u daarover, over die vormen?
Ja, waarschijnlijk is de alternatieve geneeskunde even oud of nog ouder dan wat men de klassieke geneeskunde pleegt te noemen. Zeker de klassieke westerse geneeskunde. Ik doe het zelf niet, maar ik durf de alternatieven niet te veroordelen. Ik ken ze gewoon niet. Er zijn zeker mensen die beter terecht kunnen bij de alternatieve geneeskunde. En ja, wat ik nu zal zeggen klinkt nogal gevaarlijk voor mezelf toch. Als je weet dat in een huisartspraktijk meer dan de helft van de vragen en de problemen die reizen toch van dicht of van ver met psychische problematiek te maken heeft. Waar eerst de geruststelling belangrijk is, waar het inzicht geven, het praten met zeer belangrijk is, denk ik dat voor die klasse patiënten er inderdaad meer perspectief is in alternatieve geneeswijzen. Wat niet betekent dat ook voor puur lichamelijke klachten zoals pijn, acupunctuur, inderdaad effectief kan zijn. Hetzelfde voor homeopathie.
Ja, dus de kruidendokters en zo.
Maar wat je vraagt naar het soort alternatieve geneeswijzen, daar zie ik zo drie klassen in. Je hebt mensen, en dan liefst dokters, die enkel één of twee soorten alternatieve geneeswijzen doen met kennis van zaken. En die zich daartoe beperken en proberen daar een vrij grondige kennis in te krijgen. Je hebt de mensen die zo'n beetje van alles doen, wat klassiek, wat alternatief, wat superalternatief, noem maar op. En dan heb je ronduit de kwakzalvers, wat zijn meestal of praktisch altijd geen geneesgeven.
Ja, de grens tussen beide is soms voor de patiënt moeilijk.
Niet alleen voor de patiënt.
Ook voor. Ja. Ja. Dokter, u hebt daar net iets aangehaald, dus dat een vrij groot deel van de mensen eigenlijk met klachten komen die van psychische aard zijn of waar het psychische dan toch een grote rol in speelt. Zou dat niet een van de mogelijkheden zijn voor de toekomst om tot hechtere samenwerkingsverbanden te komen? Geneesgeer, psychologen, maatschappelijk werkers, om zo eigenlijk de mens integraal meer houvast te kunnen bieden.
Ik denk dat al een tijdje aan het groeien is. Je hoort nu ook elke dag, of praktisch elke dag, in de radio, in de tv, in de krant, eerste lijns gezondheidszorg. Dat is juist vanuit die idee van, ja, eigenlijk is een dokter eigenlijk maar opgeleid, of toch grotendeels, tot het benaderen van de lichamelijke kant van de zaak. Je hebt er ook een psychologische kant aan, een maatschappelijke kant, noem maar op. Dat is wat men noemt het multidisciplinair, de verschillende specialismen die de mens benaderen met zijn problemen zoals hij in zijn dagelijkse leven leeft. Het grote probleem is uiteraard het financieren daarvan. Een dokter wordt per prestatie betaald, wat ik in sommige situaties ook zeer hinderend vind. De psychologen worden niet betaald of je moet vanuit de kliniek gestuurd worden. Maatschappelijk werkers die worden via allerlei zijdelingse dotaties gefinancierd. Maar dan heb je automatisch ook het probleem van machtsblokken die koek proberen op te slorpen en dan één of twee mensen benoemen en zich proberen op de eerste lijn te stellen. Nu, in onze streek kunnen we daar niet van klagen.
Maar het lijkt me ook voor de mensen zelf zeer moeilijk en onoverzichtelijk als ze om de duur van pier naar pol gestuurd worden. Mensen wagen vaak de stap niet, er zijn drempels.
Ze nemen het waarschijnlijk ook niet zo direct aan van een huisdokter dat ze dus doorgestuurd worden naar een andere persoon. Ja. Want dat is het juist. Het is misschien al een eerste drempel om hun probleem, hun psychisch probleem, eens voor te leggen aan de huisdokter. En wanneer ze dan doorgestuurd worden naar een andere fijn persoon, is het dan niet weer moeilijk om die drempel te zetten om daar weer die privéproblemen dus naar voren te brengen.
Ja, persoonlijk vind ik daar niet zoveel moeilijkheden in. Maar ik zie natuurlijk maar de kant van de dokter. Ik kan me moeilijk in de plaats van de patiënt stellen. Nu is het zo dat, ik denk dat een patiënt zijn dokter kent. En als die dokter altijd ergens een, wat men noemt, een psychische stethoscoop geeft. dat dat een proces is dat groeit.
Ja, en nemen die mensen altijd zomaar aan dat dat meer is of medisch hun probleem? Dus er staan zij dan...
Zomaar niet. Dat hangt heel sterk af van het individu, van de persoonlijkheid van de patiënt. Maar ja, je kunt daar een stuk groei in creëren. Hè? Dat ze daar naartoe groeien. En ja, dus noods verwijzen naar de psychiater.
Ja, we gaan nog een klein stukje muziek draaien. Ja, dokter, om nog even verder dus in te gaan op die verwijzing naar psycholoog maatschappelijk werker. Ik kan mij aannemen dat het vooral voor oudere mensen, en waarschijnlijk misschien ook wel voor jongere mensen, dat ze het moeilijk aanvaarden om zomaar direct doorgewezen te worden. Wanneer ze bijvoorbeeld eerst al problemen of moeilijkheden gehad hebben om hun probleem aan u voor te leggen. Dus dat u, wanneer u inziet dat het echt iets psychisch is en minder medisch, of dat de gevolgen wel daarvan medisch zijn, maar de oorzaak echt psychisch ligt. Is het niet moeilijk voor u dan om die mensen feiten af te wijzen en door te sturen?
Ja, toch wel een kleine correctie. Het doorverwijzen gebeurt maar, dat is maar het topje van de ijsberg. Hè. De meeste zaken worden uitgepraat, of probeer ik toch uit te praten binnen het kabinet. Binnen een paar consultaties, dus nooit in één consultatie. Daarin is er wel een groot verschil met vroeger, waar mensen naar een dokter gingen omdat ze ziek waren. He, voor problemen gingen ze meestal naar de priester of ergens een of ander autoriteit. Naar mijn ervaring komen mensen nu veel meer als ze problemen hebben om het even op elk vlak. Ik denk aan inderdaad gezondheidsproblemen. Dat kan ziekte zijn, dat kan gewoon het zich niet lekker voelen in eigen vel zijn. Problemen binnen een relatie, problemen met werkloosheid bijvoorbeeld, zeer actueel. Problemen tussen jongeren en ouderen, dus het soort klacht waar mensen mee komen, is zeer verscheiden vergeleken bij de, pakweg 20 jaar terug.
Is het niet zo, sorry dat ik u onderbreek, is het niet zo dat de problemen of de medische problemen in feite altijd nu of meestal een oorzaak vinden in de huidige problemen, dus economisch en zo meer, en toen dan vooral stress en...
Dat denk ik niet. Het kleurtje is anders. Hè. Mm-hmm. Het geurtje is er gelukkig nog niet aan. Maar inderdaad, dat komt nu, zo zou ik zeggen, de verpakking waarin de klacht verpakt zit, zoals ze bij ons naar voren gebracht wordt, die hangt wel samen met de momentele crisis. Maar eigenlijk het type of het soort klacht die wij krijgen, zijn niet veranderd in de loop van die laatste jaren.
Nu we het toch over de crisis hebben, kunnen de mensen zich dat nog wel permitteren van naar een dokter te gaan?
Wel, persoonlijk word ik wel gewaard dat er ook op doktersbezoeken flink bezuinigd wordt. Wat eigenlijk niet zo verkeerd is. Dat is eigenlijk een gunstige evolutie. Meer naar het imago van de dokter toe. Wat wij noemen de ingebeelde zieken. Of mensen die komen omwille van werkloosheidsbriefjes. Dat zie je veel minder. Dat vind ik een gelukkige evolutie.
Nog een bedenking, Jan. Jij sprak daarnet over het feit dat de dokter eigenlijk patiënten gaat afwijzen. Ik denk dat het eigenlijk meer een soort... de dokter kan misschien wel mensen doorverwijzen, maar dat er toch altijd nog een band moet blijven bestaan tussen de dokter en de patiënt, dat hij steeds de zaken kan volgen en dat de cliënt
natuurlijk
weet,
komt zo wel
misschien voor de cliënt komt het over, misschien
zo over theoretisch, en de praktijk is natuurlijk anders, maar ik kan me voorstellen dat het voor die mensen wel moeilijk is om het te aanvaarden.
Ik denk dat dat dus een van de grote taken is ook van de huisarts, om ergens dat taboe daar rond doorverwijzingen naar andere specialiteiten een beetje te temperen. Als je bijvoorbeeld nu neemt kinderen met problemen op het gebied van leren, ze kunnen niet goed lezen of rekenen, maar dan is er geen enkel probleem om naar een schoolpsycholoog te gaan, dat wordt zomaar aanvaard en dat gebeurt. Verwijst een dokter hen door, dan zullen ze misschien vlug denken, oei, ik ben een hek.
Groter, ja.
En tenslotte, waar ligt het verschil?
Dat gaat vooral naar de psychiatrie toe. Maar dus daartussen heb je inderdaad de psychologen en maatschappelijk werkers. Maar omwille van het financiële zijn die moeilijk te bereiken. Het is vooral een financieel probleem. Nu is het wel zo dat je als huisdokter eigenlijk je patiënten niet zo vlug verwijst, maar je probeert met hen een stuk op weg te gaan. Vroeger kwamen de mensen met een vraag en de dokter gaf een antwoord. Een caso, een zalfje, een siroop of een pilletje. Nu probeer je dat een stuk samen te beleven, samen uit te praten. Mm-hmm. En daar kun je de mensen dat zelf voor de keuze stellen. Wat ga je doen?
Uiteindelijk nog steeds de cliënt zelf, de patiënt, die dan beslist of hij al dan niet verdere stappen onderneemt.
Ja, dat is... Zeker als huisarts het probleem dat je eigenlijk erg kwetsbaar bent. Mm-hmm. Zeker als je denkt aan de hetze die er toch wel bestaat sinds een, misschien is dat niet maar 64, dat weet ik niet, dat is van ver voor mijn tijd. Maar ja, als dokter vang je zeer veel wind tegenwoordig. Hoewel wij niet meer de hoge bomen zijn van vroeger, vangen we nog meer wind dan vroeger. Mm-hmm. Je kunt eigenlijk niet meer goed doen als dokter. Mm-hmm. Van, je wordt door een gekleurde bril bekeken vanuit verschillende zijden. Ja, dat is een beetje de rol die wij betalen waarschijnlijk voor het feit van dat wij met mensen te doen hebben die vooral met angsten zitten, omtrent ziek zijn, omtrent problematiek.
Ja. Bemerk jij dat veel patiënten dus overlopen? Ik bedoel dus dat ze van de ene dokter naar de ander gaan? Minder?
Mijn persoonlijke ervaring is, dat valt nog mee. Je hebt mensen die altijd iets beter verlangen en iets meer verlangen, die inderdaad naar collega's gaan. Maar ik vind dat het Maldehemse publiek, als je het zo kunt noemen, een vrij getrouw cliënteel is. Hè. En als je eerlijk bent tegen de mensen, en de mensen meestal ook eerlijk tegenover jou.
Ja. En jij bent nu nog een relatief jonge dokter. Hoe zie jij die evolutie, dus van patiënten en ook van de geneeskunde?
Ja, ik kan er geen klaar antwoord op geven. Het wordt zeer moeilijk. De vraag die ik mij stel is, welke politieke bedoelingen zitten erachter? Het feit dat er meer en meer huisartsen komen, is zeer zeker voor een stuk politiek georchestreerd. Dus bedoeld van, we gaan zoveel huisdokters erbij steken en die zullen elkaar wel uitmoorden. Om het zeer grof te zeggen natuurlijk. Ja. Ik denk dat daar een politieke bedoeling achter zit, die voor een stuk klaar is, maar voor een heel stuk ook zo van, vanuit welke hoek komt dat en wat is zijn bedoeling? Voor specialisatie is er een feitelijk numerus clausus, ook al praat men daar niet over. Dus elke student geneeskunde die voor de ogenblik bezig is, kan bijna niks anders meer worden dan huisarts of wel naar het buitenland gaan. Mm-hmm. Dus er zal inderdaad een zware problematiek komen, ik weet niet waar we naartoe gaan.
En zie jij ook eventuele oplossingen? Die numerus clausus, enkele jaren geleden was dat, Gert van Gutter is daarvoor betoogd, gestaakt. Is dat reëel door te voeren?
Tegenwoordig niet meer. Mocht hij hier komen, is hij toch weer te laat. Uh-huh. En dat zou inderdaad nogal het beschermen zijn van onze persoonlijke belangen. Hè? Dat geef ik toe. Maar zoals het nu is, zal uiteindelijk de patiënt er ook niet geen baat bij vinden. Hè? Uh-huh. Als een Maldehem waar een, ik weet niet eens het getal, een 18-tal huisartsen zijn. Als er binnen 10 jaar misschien 40 zijn, dan moet iedereen eigenlijk wat men noemt dan surconsumatie doen om rond te komen. Daar zal uiteindelijk de patiënt ook geen voordeel bij hebben.
Ja, we hopen natuurlijk dat het geen wedren gaat worden dus om zoveel mogelijk patiënten dus te incasseren, om het heel commercieel te zeggen. En dat dan wel een beetje de kwaliteit van de diagnoses te loven.
Dat en de kwaliteit van diagnoses wel niet. Het is nu ook zo dat toen ik als jonge dokter begon, dat ik zeker niet meer de financiële ambities had zoals 20, 30 jaar terug. Hè. Ik wist dat ik zou goed rondkomen, maar niet meer rijk worden van mijn geneeskunde. Ik denk gewoon dat en de dokters en de patiënten een beetje geduld zullen moeten opbrengen voor elkaar.
Zou dat gevaar kunnen bestaan in een toekomst, ver of nabij, als er zodanig veel dokters zijn, dat ze eigenlijk mensen zullen moeten aan het lijntje houden om aan de bak te blijven komen?
Ik denk dat dat vroeger meer gebeurde dan nu, hoor. Alleen daarom, ik denk alleen gewoon aan de profielen die de ziekenfondsen opstellen. Dus elke prestatie wordt gecontroleerd op zijn aantal, op zijn uitgebreidheid. Daar worden wel maatregelen tegen genomen.